Ja, goedemorgen. Ik vind het een heel voorrecht om hier in uw midden te mogen zijn. En dan ook nog met een prachtig onderwerp. Abraham, dat is toch een heel fascinerende figuur. Een hele dag gaan we met Abraham op reis. En ik ben benieuwd wat er allemaal uitkomt. Ja, dat is altijd voor de hoorders, maar ook voor de spreker weer een verrassing. Ja, je kunt het wel voorbereiden, maar wat er allemaal uit tevoorschijn komt, nou, dat is ook steeds weer een ontdekkingstocht. Dus we gaan maar eens gewoon ergens beginnen. En aan het begin denk ik vaak, heb ik wel stof genoeg voor een hele dag. En aan het eind gaat het dan vaak zo dat ik moet zeggen, we hebben eigenlijk stof te veel. Maar we zullen zien hoe dit allemaal gaat lopen. Dus we gaan eerst met elkaar een zegen vragen. Vader, wat is dat kostbaar dat we hier een plaats hebben waar we de stilte kunnen vinden, waar we u kunnen vinden. En wat nog meer waard is, waar we door u gevonden worden. Zo mag het ook vandaag een tijd zijn waarin we u ontmoeten. En waarin we weer iets mogen leren vanuit uw hart. We leggen heel deze dag in uw handen. En in deze prachtige omgeving, te midden van deze schepping van u, al deze bomen en deze schitterende natuur, mogen we ons even terugtrekken om bij u te zijn. Dat is eigenlijk het enige, te zijn bij uw hart en van u onderwezen te worden. Wil gij zo tot ons spreken, zoals u alleen dat kunt doen. En laat er vandaag vrede en genade zijn over ons allen. En verlicht onze harten en onze gedachten door uw geest. We bidden nu dat uw woord iets zal doen in ons hart. Dat het iets zal uitwerken. Dat het genezend en herstellend in ons hart mag werken. Zo zegenen we elkaar en we leggen de naam van Jezus op ieder van ons en op dit samen zijn. En we willen heel deze dag aan u toevertrouwen. Dan zal het goed worden. U bent de bron van ons leven. U bent de bron van wijsheid en inzicht. En wilt u zelf uw woord voor ons openen en het dichtbij brengen. We danken u daarvoor en we prijzen u in Jezus' naam. Amen. Ja, ik wil vandaag, dat is dan een beetje de grote lijn, met u gaan kijken naar de 7 openbaringen van God aan Abraham. Nou, dan heb je meteen al een bepaalde structuur. Dat is op zich al heel fascinerend, dat God 7 keer tot Abraham heeft gesproken. God heeft zich 7 keer aan hem betoond. Die 7 keer, dat is dan ook de weg die God met hem gaat en die Abraham mag gaan met God. Daar zit ook een bepaalde ontwikkeling in, een voortgaande lijn, dat zullen we ook gaan ontdekken. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, Abraham is het nieuwe begin. God is dan 2 keer begonnen. En Abraham wordt het 3e begin. Want het eerste begin, dat was Adam en Eva, de schepping van de mensen. Alleen, ja, u weet dat wel, dat eerste begin, dat is doodgelopen. Dan komt het tweede begin, dat is Noach, na de zondvloed. Ook dat loopt weer vast met de toren van Babel, Genesis 11. En dan moet er dus een derde begin komen. Alleen dan gaat God het anders doen. Dat eerste begin, dat was Adam, de mens, ha-Adam, universeel. Dat tweede begin was ook universeel, want Noach was eigenlijk ook een soort Adam. En dat had ook nog te maken met de hele mensheid. Maar dat derde begin, God zegt, nu gaan we het anders doen, want nu pak ik er eentje uit. Ik ga er één halen uit die volkerenwereld, uit die goyim. En met die ene ga ik iets nieuws beginnen. Maar wel, dat zeg ik er dan meteen maar even bij, en dat zegt God er trouwens ook meteen bij, via die ene ga ik ze allemaal bereiken. Dus daar krijg je meteen een Bijbels grondprincipe. Dat is één, maar met het oog op het geheel. 2 Korinthe 5. Eén, met het oog op allen. Want als God er eentje te pakken heeft, dan heeft hij ze allemaal. Dat is Bijbels denken. Dat is pars pro toto, het deel voor het geheel. Dat is één voor allen. Dus via die ene Abraham zal het licht gaan stralen over al die goyim, over al die volkeren. Dus dan wordt het toch weer wereldwijd, universeel. Want God heeft altijd de hele aarde en de hele mensheid op het oog. Voor minder doet hij het niet. God houdt niet van half werk. Of van hier een paar en daar een paar. God zegt, ik wil ze allemaal hebben. Dus via die ene Abraham gaat het dan gebeuren. Ik haal er eentje uit. Dat is eigenlijk ook het beeld dat aan het eind van de Torah, aan het slot van de boeken van Mozes weer terugkomt. Die arend die gaat zweven over dat nest met al die jongen, dat zijn de volkeren. En dan pakt hij er eentje uit dat volkerennest en die gaat hij leren vliegen. En die ene, dat ene jong dat uit dat nest van de goyim wordt gepakt, dat is Abraham en uiteindelijk dan Israël. Abraham. Zijn naam, dat is natuurlijk ook al interessant, begint met het woord Av, dat is vader. Vader, dat is in het Hebreeuws AB, een Alef en een Beet. En dat is, als u nou een Hebreeuws woordenboek openslaat, dan is Av, vader, het eerste woord dat u tegenkomt. Het Hebreeuwse woordenboek begint met vader. Dat is eigenlijk heel mooi, hè? Dat is het eerste. Alles begint vanuit het vaderschap. En zo staat daar Avraam, dat betekent verheven vader. Nu is het op zich natuurlijk heel intrigerend dat uitgerekend de man die vader heet eindeloos geen kinderen krijgt. Er gaan jaren overheen voordat eindelijk de zoon der belofte in beeld komt. Bijna niemand heeft zo lang moeten wachten op kinderen als deze vaderfiguur. Maar dat is juist ook een van de grondmotieven in het verhaal van Abraham. Abraham krijgt twee beloften. Dat vertel ik u ook alvast even bij voorbaat. Daar komen we later weer wat op terug. Maar dat heeft meteen ook te maken met de hele structuur van het boek Genesis. Want Abraham, die neemt nogal wat plek in het boek Genesis. Het begint globaal gezegd bij Genesis 12. Maar daar kom ik straks even op. En het loopt door tot in Genesis 25. Hoofdstuk 12, Genesis 25. Dus dat is een heel groot stuk van het eerste Bijbelboek. Maar dat valt uiteen in tweeën. Want welke beloften krijgt Abraham? De eerste belofte is een land. Eretz. Hij krijgt een land. En die eerste belofte, dat land, dat omvat Genesis 12 tot en met 14. Dus dan heb je Genesis 12 tot 14. Eretz, het land. En dan krijg je Genesis 15 tot 22. Een zoon. Oftewel een zaad. Dus in Genesis 15 tot en met 22, daar gaat het over die tweede belofte die hij van God ontvangt. Hij zal een zoon krijgen, een been. Maar daar komt ook een woord naar voren, dat speelt daar een heel belangrijke rol, het zaad. Dan begrijpt u meteen ook hoe belangrijk het is om dat consequent, concordant te vertalen. Inderdaad met zaad. En niet de ene keer met nageslacht of met nakomelingen of met nakroost. Want dan ontdek je ook de lijn van het zaad door de Bijbel heen. Want dat zaad, dat kom je bijvoorbeeld ook weer tegen bij de profeet Hosea. Ik zal hen zaaien in het land, daar heb je weer die twee motiefwoorden bij elkaar. Ik zal hen zaaien in de Eretz, in het land. Jezreel, die naam hoor je dan, God zal zaaien. En dat zaad van Abraham, dat kunnen we doortrekken tot in Galaten 3. Waar Paulus daar ook helemaal op doorgaat en zegt, zaad in het enkelvoud, niet zaden, maar zaad. En dat zaad is dan uiteindelijk de Christus, de Messias, Jezus Christus. Hij is het zaad van Abraham. Dus daar heb je al een paar van die grondmotieven. Daarom zie je ook dat die geschiedenis van Abraham zo fundamenteel is. Je zou haast zeggen, neem dat verhaal van Abraham en je hebt de basis voor je geloof. Je hebt ook het fundament van de wegen van God. Want een van de sleutelwoorden bij Abraham is gaan. Dat is het eerste wat God tegen hem zegt, Genesis 12 vers 1. Ga! Daar kom ik later nog op terug, want er is iets heel bijzonders mee. Oh, dat is een prachtig kostelijk geheim. Maar als God tot Abraham gaat spreken, het allereerste woordje dat Abraham van God te horen krijgt is, leg, ga. En wat staat er dan? In Genesis 12 vers 4, Wajeleg Abraham en Abraham ging. Ga, hij ging. Dus dat hele leven van Abraham wordt gestempeld door gaan. Daarom spreekt de Joodse traditie ook over de gang van Abraham, de halacha. Hij gaat. De halacha, de gang van Abraham, Zijn hele leven wordt een gang, een weg. En al gaande wordt hij gezegend. Dat gaan, dat is zijn geloof. Je zou haast zeggen, Abraham gelooft met zijn hart, maar hij gelooft ook met zijn voeten. En elke voetstap die hij zet, is een stap in vertrouwen, in geloof. Zomaar te gaan. Ja. Zonder te zien. Maar als je gaat, zul je zien. Want het tweede sleutelwoord, één sleutelwoord is dus dat gaan. En een tweede sleutelwoord in het leven van Abraham is zien. Dat komt telkens in die zeven openbaringen weer naar voren. Dat hij iets mag zien van wat God bezig is te doen. God zegt, ga maar, dan zal ik je laten zien. Wie gelooft, zal het zien. Oh, die zal iets gaan ontdekken van die wegen van God en ook van het hart van God. Want dat heeft allemaal te maken met het punt dat hij dan steeds dichter bij Gods hart komt. En zo is dat toch ook voor ons. Het is een weg, ons hele leven, waarin je steeds meer gaat verstaan, hoe is Gods hart? Ja, het is geen theoretische weg, maar het is in wezen een weg die te maken heeft met het kennen van hem. En het gaan verstaan, Heer, hoe bent u dan? Het heeft te maken met je godsbeeld, want God is vaak zo anders dan wat er in de loop van de tijd in allerlei dogmatiek van gemaakt is. Nou, dat weet u vast ook wel. Dat hebt u vast al vele malen gehoord, ook in prediking. Dat je vaak los moet komen van allerlei dogma's en leerstellingen, om dan weer onbevooroordeeld te kunnen zien. Om te kunnen zien, Efeze 1 vers 18, met de ogen van het hart. Verlichte ogen des harten. Nou, die zeven openbaringen. Ik zei, we beginnen in Genesis 12. Maar eigenlijk moeten we iets eerder beginnen. Genesis 11, vers 27. Want daar heb je namelijk het opschrift. Genesis 11. En dan het 27ste vers. En deze zijn de geboorten, zegt de Statenvertaling. Letterlijk staat er, deze zijn de verwekkingen van Terach. Nou, Terach was dus de vader van Abraham. En dan staat er, Terach verwekte Abraham Nachor en Haran. En Haran verwekte Lot. En Haran stierf voor het aangezicht van Terach, zijn vader, in het land van zijn moledet, van zijn geboorte of van zijn verwekking, in Oer der Chaldeeën. En dan gaan ze op weg. Maar dan staat er meteen al bij in vers 29, en Abram en Nachor namen zich vrouwen. De naam van de vrouw van Abram was Sarai. Mijn vorstin betekent dat. En de naam van de vrouw van Nachor was Milka, de dochter van Haran, de vader van Milka en de vader van Jiska. En dan vers 30. Moet je even opletten. Dat is meteen even zo'n kleine notitie, maar die is heel veelzeggend. En Sarai was onvruchtbaar. Zij had geen kind. Akara staat er. Onvruchtbaar. En dat woord akara, dat wordt een sleutelwoord in de geschiedenissen van de aartsvaders. Is het u wel eens opgevallen? Elke keer kom je dat tegen. Sarah was onvruchtbaar. Rebecca was onvruchtbaar. Bij Rachel zien we het weer terug. Later kom je het weer tegen in de geschiedenis van Simson, in de geschiedenis van Hanna. En tot op Lucas 1, Zacharias en Elisabeth, telkens weer dat motief akara, onvruchtbaar. En waarom? Om daarmee aan te geven die wording van het volk van God, want daar gaat het hier over. En die wording van dat godsvolk is bovennatuurlijk. Dat gaat niet vanzelf. Dat moet komen van de andere kant. Dat is niet iets wat wij wel even maken. Maar dat is iets waarin je puur afhankelijk bent van hem. De goyim, de volkeren, daar gaat het allemaal vanzelf. Vruchtbaarheid bij die volkeren, geen probleem. Maar zodra je bij het volk van God komt, akara, onvruchtbaar. Dat maak je niet even. Dat zet je weer helemaal in die positie van, Heer, wilt u het doen? Ik ben op u aangewezen. Ik denk dat is in een gemeente ook. Je kunt niet even als gemeente jezelf vermenigvuldigen. En zeggen, oh dat doen we wel even. Maar dat is puur genade. Dus eigenlijk hier in Genesis 11 vers 30. Sarai akara. Daar hoor je als het ware de melodie van de genade al klinken. Als daar straks een zoon geboren wordt, dan is dat puur, enkel, louter, 100% gratia, genade van God. Daar is geen verdienste bij, daar is niets van ons bij. Dan kan Abraham inderdaad zingen, Heer, niets van mijzelf, maar alles van u. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Het lijkt het slot wel van Romeinen 11. Voel je? Dat slot van Romeinen 11 begint al in Genesis 11. In dat kleine zinnetje, Sarai akara. Sara was onvruchtbaar. Ze had geen kind. Nee. En zo gaan ze dan. Ja, en dan gaan ze uit Oer der Chaldeeën. Want in Genesis 12 vers 1, daar lezen we dat dan. Dat Abraham de opdracht krijgt. Ga uit uw land, uit uw eretz, uit uw maagschap, uit uw moledet. En uit Beit Aviga, uit het huis van uw vader. Dat is de breuk met het verleden. Maar dat is ook de breuk met de familie. Dat maak je soms ook mee als je op weg gaat in geloof met de Heer. Maar dat is ook de breuk met die godenwereld, daar in dat oude Oer Kasdim, in dat Babylonische land. En laten ze daar nou in Oer der Chaldeeën uitgerekend de God van de vruchtbaarheid hebben. De maangod. En dat was ook heel speciaal. De god van de vruchtbaarheid. En nou gaat Abraham met zijn vrouw Sarai daar vandaan. Terwijl je zou zeggen, hij had juist die vruchtbaarheid zo hard nodig. Maar hij maakt zich los. Hij wordt losgemaakt. En hij gaat op weg. Een onbekende toekomst tegemoet. Je weet nooit waar je komt. Als je met de Heer op weg gaat, is altijd een verrassing. Wees gij mijn gids op heel mijn levenspad. Heer, leid me dan maar op uw weg. Maar die weg, ja, die kun je vaak nog niet overzien als je eraan begint. Wat zal dat gaan worden? Nou, God gaat niet de platgetreden paden. God gaat niet de paden van de traditie en de voorspelbaarheid. God is ook altijd een verrassend God. Ja, ga er maar voor openstaan en zeg maar, Heer, ik ben benieuwd waar u mij gaat brengen. Nou, daar gaan ze dan. Moet je maar kijken, dat wordt daar dan gezegd in Genesis 12, vers 1. Vayomer Adonai el Avraham. En de Eeuwige sprak tot Abram. Lech lecha. En nou ga ik even letterlijk vertalen. Er zijn heel weinig vertalingen die dat nauwkeurig hebben weergegeven. Meestal wordt er gezegd, ga uit uw land. Maar er staat eigenlijk, ga voor jezelf. Lech lecha. Ga voor jezelf. Nou, die uitdrukking, lech lecha, die komt maar twee keer voor in de hele Hebreeuwse Bijbel. Twee keer. De tweede keer hopen we vandaag ook nog te zien. Dat is ook bij Abraham. Maar dat is aan het eind. Dus dat lech lecha, ga op jezelf, kun je ook vertalen. Buber vertaalt, geh für dich hin. Dat staat bij de eerste openbaring aan Abraham. En dat staat ook bij de zevende. Dus dat omvat als het ware de hele gang die Abraham mag gaan met God. Ga voor jezelf. Dus dat betekent dat Abraham inderdaad een mens op zichzelf wordt. Niet één van de massa, niet met de meerderheid mee, niet maar achter de kudde aanlopen, maar God haalt hem eruit. Want dit wordt dat nieuwe begin. Want bij de toren van Babel is het vastgelopen. De Joodse denker André Neher heeft dat zo prachtig uitgewerkt. Hij zegt, weet je wat er gebeurt? Daar in die eerste 11 hoofdstukken van Genesis. Daar loopt het gesprek dood. De dialoog loopt vast. De dialoog tussen God en mens, die loopt al vast in Genesis 3. Want God wilde spreken tot de mens. En wat doet de mens, de Adam, die gaat zich verbergen in de hof. Weet u wel, Genesis 3. De mens en zijn vrouw verborgen zich in de tuin. En dan loopt de eeuwige daardoor die tuin. Adam, Ajeka, mens, waar ben je nou? Voel je, dat is de vraag van Gods hart. Dat is de vraag die God nog altijd stelt. Ik zeg wel eens, zo loopt God door elk verloren paradijs om te vragen, mens, waar zit je? En dat betekent niet dat God niet achter die struiken kon kijken. Maar, zegt Martin Buber, weet je wat dat betekent? Want toen kwam er een keer iemand bij hem en die zei, ja, wat is dat nou voor een vraag? God ziet toch alles? God ziet toch ook wel waar Adam dan op dat moment zit? Waarom loopt God daar dan door die tuin te roepen, Adam, waar ben je? En toen antwoordde Martin Buber, hoe oud bent u? Nou, zegt die man, ik ben 46. Nou, kijk, dat is het, zegt Martin Buber. Nu jij 46 bent, op dit moment stelt God aan jou de vraag, mens, waar ben je nu? Waar zit je op je levensweg? Hoe is het met je? Voel je, dat is de vraag vanuit Gods hart naar jouw hart. Zo vraagt God aan elk mens, waar ben je? Waar zit je? In deze wereld, op het pad van je leven. Waar heb je je misschien ergens verstopt of verschanst? Nou, voel je, daar begint het gesprek al spaak te lopen. Want God krijgt geen antwoord. Ja, alleen wat excuses. Van ja, sorry heer, sorry dit en sorry dat. Het gesprek loopt nog verder vast bij Kain en Abel. Want Kain was niet meer in staat om een gesprek met Abel te voeren. Dan loopt het gesprek letterlijk dood. Het gesprek loopt helemaal vast bij Noach. Want bij Noach, die ging wel een ark bouwen, maar er staat eigenlijk nergens dat hij met God in gesprek was. God sprak wel tot hem, maar heeft Noach ooit wat gezegd? Staat er niet. En dan bij de toren van Babel loopt het gesprek helemaal spaak. Want dan verstaan ze elkaar niet meer. Ze konden niet meer horen, staat er dan. De taal van de naaste. Dan is het gesprek stuk gelopen. En zo zitten we in die situatie aan het eind van Genesis 11. En weet je wat God dan gaat doen? Dan pakt God er eentje uit, Abram. En God zegt tot Abram, leg lega, ga op jezelf. En God haalt Abram uit dat oude Babylon, Oer der Chaldeeën. En dan zegt, nee her, zo mooi, weet je wat nou het bijzondere is van Abram? Hij wordt degene die het gesprek terugvindt. Degene die het gesprek heropent. Abraham is de eerste die weer gaat spreken in Genesis. Hij spreekt met zijn vrouw, met Sarai. En straks spreekt hij ook met God. God krijgt weer antwoord. Voel je? Dat is het sleutel. Principe bij deze mens. Eindelijk heeft de eeuwige weer een gesprekspartner. Kun je nagaan hoeveel vreugde er dan is in de hemel. Dat God kan zeggen tegen de engelen, ik heb er weer een. Ik heb weer verbinding. Er is weer contact. Ik heb er eentje aan de lijn. En hij reageert. Ja, respons. Voelt u? Hij is de heruitvinder van het gesprek. Dat zullen we ook verder gaan zien in die 7 openbaringen. Hoe dat gesprek tussen God en Abraham gaat ontwikkelen. Ook gaat fluctueren. Het gaat ook niet altijd vanzelf. Ik denk dat herkennen we in ons eigen leven ook wel. Soms heb je dat gesprek tussen God en jou. Het loopt ook wel eens stroef. De verbinding is ook wel eens slecht. Er zit ook wel eens ruis in die verbinding. Dat maak je allemaal mee. Maar tegelijk ontdek je hier iets heel wezenlijks over Gods karakter. Hij is naar zijn diepste wezen de God van het gesprek. Zie je, uit het leven van Abraham kun je ook je godsbeeld verder opbouwen. Dat je denkt, kijk, zo is God. Dat hoort bij hem. De goden hebben dat niet. Er staat ook in Psalm 115, de goden zijn stom. Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 12, de stomme afgoden. Die zeggen niks. Maar de God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, wil de dialoog. Hij wil met je praten. Hij zegt, mijn kind, zeg eens wat. Ik hoor je stem zo graag. En net als Sarah Nevius, die vrouw van een van die oudvaders, Abrakel, die zei dan, Heer, wilt u alstublieft nog eens wat zeggen? Niet dat ik aan u twijfel, maar ik hoor uw stem zo graag. Voel je? Nou, dat zie je bij Abraham ook. Nu krijg je dus die eerste openbaring. Genesis 12. Ga uit uw land, uit uw familie, of uw geboortegrond uit het huis van uw vader naar het land. Waar moet hij heen? Ja. En ziet u wat daar opvalt? Want dat is nou weer het mooie met Bijbellezen. Ik zeg wel eens, ik lees heel langzaam. Want dat is voor de fijnproevers. Want als je vlug leest, dan ga je overal overheen. Dat is net als met een intercity trein. Nou, dan vliegen al die koeien en bomen aan je voorbij en je ziet haast niks. Maar af en toe moet je even stoppen. Wat staat er nu? Ga naar het land. Eretz. Naar het land Canaan. Ja, maar waarom staat dat er nou niet? Je zou toch zeggen, dat is toch heel simpel, dat God zou zeggen, nou, ga naar het land, Canaan. Dan weet hij tenminste waar hij aan toe is. Dan kan hij dat ook meteen op de landkaart opzoeken. Dan kan hij zeggen, ja, hè? Nou weet ik tenminste de route. Ik kan even de routeplanner uitdraaien en dan heb ik het precies op een rijtje. Maar wat staat er? Er staat niet naar het land Canaan. Er staat naar het land dat ik u, ja, en heel veel vertalingen zeggen dat ik u wijzen zal. Maar nu is het weer belangrijk, hoe vertaal je? Want ook dit moet je weer heel concordant weergeven. Er staat letterlijk naar het land dat ik u zal laten zien. En dat zien, dat wordt een van die sleutelwoorden in heel de geschiedenis van Abraham. Zien. Dus meteen in die eerste van die 7 openbaringen, daar heb je dat woord zien al aan de orde. Hij mag het land zien. Straks mag hij nog meer zien. Maar daar begint het mee. Ik zal je dat land laten zien. Als je niet gaat, zul je het ook niet zien. Maar ga maar. En dan zal dat land. Ja, dan straks dan zal Abraham inderdaad kunnen zeggen, land in zicht. Nou, ik lees nog even verder. Ik zal u maken tot een groot volk. Le goy gadol. Ik zal u zegenen. En ik zal uw naam groot maken. Dat is ook weer een sleutelwoord. Uw naam. Dat is de tegenhanger met Genesis 11. Want daar stond dat ze een toren gingen bouwen en een stad. En dan wilden ze zich een naam maken. Maar dat mislukte. Nu zegt God, ik zal voor jou een naam maken. En je naam is je rol in de geschiedenis. En wees een zegen. Of ge zult een zegen zijn. En dan vers 3. En ik zal zegenen wie u zegenen. Wie u vloeken zal ik vloeken. En met u, of letterlijk in u, zullen alle geslachten van de Adama, van de aardbodem, gezegend worden. Zie je, God pakt er eentje uit. Maar via die ene gaat die kol mishpachot ha-adama, alle geslachten van de aardbodem zegenen. Die theoloog van Senden zei dan zo mooi, de kern ziet wijd. Moet je altijd onthouden. God pakt een kern, Abraham, maar via die kern kun je heel wijd kijken. Via die kern zie je tot de einden der aarde. Dus als God er eentje uitkiest, is dat altijd inclusief. Dat moet je onthouden. Kijk, als wij er eentje uitkiezen, stel je voor, daar zit een klas met kinderen en die onderwijzer die zegt, kom jij maar. Die andere dus niet. Maar als God zegt, ik pak er eentje uit. Dan betekent dat, in die ene zijn ze allen besloten. Alle geslachten van de aardbodem. In hem gezegend. Voel je? Nou, dat is de eerste openbaring van God aan Abraham. Nou, we schieten lekker op, dus we kunnen eventjes pauzeren. Dan komen we er misschien nog door vandaag. Ja, we hebben al 3 versen gedaan. Dus we komen er wel. Ja, als u eens wist wat we allemaal nog moeten zien. Nou, de trein gaat weer vertrekken. De gospel train. Ja, volgende station. Want dan gaat Abraham, Genesis 12 vers 4, toen ging Abraham, gelijk de eeuwige tot hem gesproken had, en Lot ging met hem. Ja, dat is ook wat, daar hebben we Lot. Wat moeten we met Lot? Ja, je hebt er altijd wel een die meegaat. En dat geeft vaak ook weer de nodige problemen. Nou kun je daar 2 dingen over zeggen. Kijk, de ene kant is, Abraham had een roeping en Lot had geen roeping. Die huppelt mee. De meeloper. En dan zie je ook, dat zijn vaak degenen die problemen veroorzaken. Degenen die geen roeping hebben. Die dan maar meegaan. Dat is de ene kant. Er komt dan ook een moment dat Abraham en Lot moeten splitsen. Dat wordt in Genesis 13 beschreven. Abraham de ene kant op, Lot de andere kant. Want het was immers, ga op jezelf. Uit je familie. Maar er zit nog een tweede lijn in. Als u het boek Genesis doorgaat, een rode draad, dan zie je telkens 2 gestalten. En dan zie je een bepaalde lijn. De ene is de vertegenwoordiger van het volk van God. En de ander vertegenwoordigt de volkeren. Dus zo heb je telkens een mens en zijn broeder. Kain, Abel. Zo krijg je hier Abraham, Lot. Later Isaac, Ismaël. Jacob, Esau. Israël, de Goyim. Die lijn kun je steeds weer terugvinden. Lucas 15. Een vader had 2 zonen. Oudste zoon, jongste zoon, wat dan in de wandeling geworden is, de verloren zoon. Maar telkens, Jezus vertelt het ook op die manier, 2 zonen. Een vader had 2 zonen. De een bleef bij hem wonen, de ander gaat zijn weg. Maar beiden, Jood en Heiden, wil hij tot zijn doel geleiden. Nou, dus Israël en de volkeren, Abraham, Lot. Betekent dat nu dat God zegt, Abraham, jij wel, en Lot, jij bent verworpen? Nee, kijk, dat is nou de sleutel. Dan zegt God, ik kies er eentje uit, maar via die ene wordt de ander gezegend. Dus de zegen gaat via Abraham. Dus wat moet Lot doen? Zich bij Abraham aansluiten. Dan deelt hij in de zegen. Zo, Ismaël. sluit je bij Isaac aan, dan deel je in de zegen. Esau, sluit je bij Jacob aan, dan zul je delen in de belofte. De Goyim, de volkeren, sluit je aan bij Israël, dan zul je de zegen ervaren. En dan uiteindelijk vanuit Israël, de Christus, de Mashiach, Jezus. Wat moeten wij doen? In feite is er nu maar één uitverkorene, Efeze 1 vers 4, Jezus. God heeft er eentje uitverkoren, meer niet. Wat moeten wij doen? Ons aansluiten bij die ene. En dan zijn we, zegt Efeze 1, gezegend en uitverkoren in hem. Voel je? Dus, daarom zijn het er altijd twee in Genesis. En dat is dan zo mooi, want die volkeren, nou ga ik even iets vertellen over de tijd in het Hebreeuwse denken. Wat hebben die volkeren voor ogen? Je hebt altijd tijd voor en tijd na in de Bijbel. Je hebt nooit zomaar tijd. Tijd voor, je gaat ergens naartoe. En tijd na, je komt weer ergens vandaan. Er is altijd een midden in de tijd. Nou, die volkeren, als je aan die volkeren vraagt, waar leef je naartoe? Dan moeten ze in feite zeggen, weet je waar wij naartoe leven? Naar de ramp. We hebben altijd een ramp voor ogen, een catastrofe. Dat zie je bij die volkeren in Genesis 6. Ze leven voor de vloed en na de vloed. Straks komt de zondvloed. Ja, dat is ons vooruitzicht. En dan later kunnen ze zeggen, ja, we hebben de vloed gehad. Nou, zo hoor je dat vandaag de dag ook. Ja, dat was voor de oorlog en dat was na de oorlog. Of dat was voor de februariramp 53 in Zeeland. Oh, en dat was na de ramp. Dus die volkeren, Lot ook. Hij leeft nu nog voor de ramp, maar straks woont hij in Sodom en dan komt de ramp. Sodom wordt omgekeerd en dan leeft hij na de ramp. Nou, dat is met die volkeren altijd weer. Dat is de hele wereldgeschiedenis. Ze leven naar de catastrofe toe en ze leven van de catastrofe vandaan. En je kunt je wel indenken dat dat in wezen heel traumatisch is. Dat doet pijn. Daar word je niet blij van. Als je zo'n gevoel hebt, nou, wanneer komt het? Vandaag of morgen, dan barst de bom. En dan komt er weer oorlog. En er komt weer een aardbeving, of er komt weer een burgeroorlog. Of er komt weer een andere catastrofe. Er is altijd wat. Of je hebt het achter de rug. En dan ben je een overlevende. En dan draag je die pijn van dat overleven met je mee. Want Maartje van Tijn, die Joodse vrouw, die heeft het zelf ervaren. En die zegt, de overlevende heeft levenslang. Nou, als dat nu alles was, ja, wat dan? Dan was het niet best. Maar, kijk, en dat is nou het grote thema van Genesis. Naast Lot is Abram. Oh mensen, dat is nou het grandioze. Goddank dat er behalve Lot ook nog een Abram is. En weet je wat Abram voor ogen heeft? Die heeft een andere tijd. Die leeft niet voor en na de ramp, maar die leeft voor en na de eerstgeborene. Kijk, dat is het. Het leven van Abraham wordt ook gemarkeerd door een midden. Niet precies in jaartallen, maar wel een geestelijk midden. Waar Abraham steeds naartoe geleefd heeft, dat is de geboorte van Isaac. Dat is de grote dag in zijn leven. Dus eerst leeft hij daar naartoe en dan leeft hij daarvan uit. Dus hij leeft niet voor en na de ramp, maar hij leeft voor en na de begoor, de eerstgeboren zoon. En dat doet Isaac op zijn beurt ook, en dat heb je bij Jacob, en dat heb je bij Israël. En zo is het met ons ook. Wij leven niet meer voor of na de ramp, wij leven voor of na de eerstgeborene. En de eerstgeborene met een hoofdletter, dat is Jezus. Hij is de begoor, Romeinen 8, vers 29, de eerstgeborene onder vele broederen. Kijk, en daarom hebben wij een jaartelling voor en na Christus. Zo wordt de geschiedenis gemarkeerd. Dat is de grote mijlpaal, het grote keerpunt. We tellen niet zomaar in het wilde weg, maar die eerstgeborene maakt de grote insnijding in de tijd. Voel je? Kijk, en dan krijg je een heel ander perspectief. Dat is de genezing van de trauma's. Zo wordt de tijd genezen. En daarom is er naast Lot Abraham. Die heeft wat anders voor ogen. En weet u wat Lot betekent? De naam Lot betekent sluier. En datzelfde woord komt u tegen in Jesaja 25. Dat de eeuwige, staat er dan, Jesaja 25 vers 6. Te dien dagen zal hij een feestmaal aanrichten op de berg. En dan zullen ze komen, al die volkeren. Hij haalt ze thuis van achter alle grenzen. En dan komen ze daar op de berg. En God zegt, komt, want alle dingen zijn gereed. En dan staat er, en hij zal de sluier wegnemen die alle natiën omsluiert. Daar staat opnieuw het woord Lot. Hij zal de sluier weghalen. Oh, dat is de doodsluier. Al die volkeren zijn bedekt. Dan begrijp je ook waarom het in de volkerenwereld altijd weer zo moeilijk is. Want die zitten allemaal met een doek op hun gezicht. Die lopen als blinden. Maar uiteindelijk gaat het daar naartoe. Dat prachtige beeld van Jesaja 25. En ik zeg wel eens, als we avondmaal vieren, dan is dat alvast een voorproefje van wat er in Jesaja 25 komt. Die grote maaltijd voor al die volkeren. En dan wordt die blinddoek weggehaald, die doodsluier. En die volkeren, oh, die weten niet wat hun overkomt. Die kijken elkaar aan en die zeggen, wat gebeurt hier? Zie jij wat ik zie? Is dit werkelijkheid? Ja, zegt God, dit is de werkelijkheid. En dan zullen de volkeren zien wie ze zijn. Door hem opgericht. Ah, dan worden ze eindelijk wat ze van huis uit waren. Dan worden die volkeren genezen. Dat is Openbaring 22. Tot genezing van de volkeren. Oh mensen, dan denk je, oh, wat heeft God nog veel in petto. Het komt allemaal nog. Dat is wat Handelingen 3 zegt, de tijden van verademing. De nieuwe Bijbelvertaling zegt een tijd van rust, maar het is veel meer. Het zijn tijden, staat er. Dus meervoud. En dan verademing, dat is veel meer dan rust. Oh, dat is op adem komen. Daar staat eigenlijk het woord ziel in, ana, en dan het grondwoord psyche. Je komt weer, je ziel komt weer omhoog. Handelingen 3 vers 19. Nou, en dan al die volkeren, oh, die komen weer op adem. Oh, dat is wat. En daar hebben al de profeten over gesproken. En dan zeg je, oh, al die volkeren, dat zie je al in die weg van Abraham en Lot. Kijk, en daarom Daarom zie je ze daar gaan met z'n tweeën. Abram, dat is Israël. En Lot, sluier, dat zijn de volkeren. Dus in een bepaalde zin kun je zeggen, Lot moet mee. Want de volkeren moeten mee met Israël. Alleen kunnen die volkeren niet de hele weg gaan. Want op een gegeven moment haken ze af. Maar Abraham gaat zijn weg tot het einde toe. Ook ter wille van Lot. Dat weet hij niet. Weet Lot veel? Nee, niet zoveel. Weten die volkeren veel? Nee, ook niet zoveel. Maar er is er eentje en die gaat een weg voor hen allen. En dat zie je ten diepste in Jezus. Hij is ook de weg gegaan tot het einde toe. En die volkeren die stonden daar ook bij het kruis van Golgotha. Onder andere in die gestalte van die hoofdman over 100. En die meeste soldaten die hebben het niet gezien. Al die Romeinse soldaten die stonden daar bij het kruis. Dat waren de goyim. Als je aan die soldaten gevraagd had, weet je wat hier gebeurt? Dan hadden ze waarschijnlijk hun schouders opgehaald en gezegd, ik zou het niet weten. Ja, een executie hebben we wel vaker bij de hand gehad. Daar ben je soldaat voor. En het is hier bezet gebied, dus ja, wat wil je? En ze hadden niet in de gaten dat daar een paar meter voor hen het heil van de wereld werd bevochten. En dat daar iemand hing aan dat kruis die het uitriep, het is volbracht. Ook voor hen, wisten ze niet. Alleen die hoofdman over 100, die had het in de gaten. En dan staat er aan het eind van Lucas 23, en die hoofdman die zei, amen, deze mens was een tzaddik, deze mens was een rechtvaardige. Die heeft het gezien. Daar was één Lot van wie de sluier was weggenomen. Die hoofdman had geen sluier meer. Die mocht het aanschouwen wat daar gebeurde. Kijk, en dan zie je ze gaan, Abraham en Lot. En dan komen ze in dat land Kanaan. We lezen even verder. En ja, nu moeten we maar even doorgaan. Want als we op alle details blijven kijken, dan zitten we hier vanavond laat nog. Maar ze komen in Kanaan, staat er in vers 5. En dan vers 6. Abraham trok het land door. At me kom tot de plaats Sichem. Dat is zijn eerste station. En dan staat er aan het eind van vers 6. En de Kanaaniet was toen in het land. Even goed om daarop te letten. Abraham kwam dus in een land dat al bewoond was. Ja, de Kanaaniet. Hij kwam niet in een blanco gebied. Maar het was, om zo te zeggen, al in bezit genomen. En te midden van al die Kanaanieten moet hij daar zijn plekje vinden. Zijn makom staat er. De plaats. En plaats, makom, dat is een woord met een meerwaarde. Dat is je mokum. Makom, dat is de plek. De plaats waar je door God gebracht wordt. Voel je? Dat is de plek die je mag vinden voor je hart. Het land van je hart. Nou, daarmee eindigt die eerste openbaring van God aan Abraham. En dan komt de tweede openbaring. Die hebben we in Genesis 12 vers 7. Dan is hij inmiddels in het land. En dan staat er in vers 7. Wajera Adonai. Nou wordt er meestal vertaald. De Heere verscheen. Maar letterlijk staat daar het woord zien. Dus zo wil ik het dan ook weergeven. De Eeuwige liet zich zien aan Abraham. Want dat is het sleutelwoord. Het gaat weer om dat zien. Dat komt telkens in die 7 openbaringen terug. Gaan en zien. Nu is hij inmiddels in het land. En nu, God had eerst gezegd, je zult het land zien. Nu laat de Eeuwige zichzelf aan hem zien. Nou hebben de rabbijnen daar ook over nagedacht. Want hoe is dat dan? Er staat immers, niemand heeft ooit God gezien. De schrift verklaart zichzelf. Dat is altijd zo mooi. Dus je hoeft niet een verklaring te bedenken. Maar aan het eind van Exodus 33 vraagt Mozes God te mogen zien. En wat is het antwoord? Hij zegt, Mozes vraagt, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan zegt de Eeuwige, ik zal je zetten in de rotsholte en ik zal je bedekken met mijn hand. En als ik dan voorbij gegaan ben, dan zul je mij zien van achteren. Tom naast de pad zei zo mooi, je zult zien wat God achter de rug heeft. Ja, dat is mooi, hè? God heeft het dan al achter de rug, dan mag je het zien. Ik denk, zo is het eigenlijk altijd. Wij zien wat Jezus al achter de rug heeft. Hij heeft het al voor ons volbracht. Wij hoeven dat niet nog eens te volbrengen of door te maken. Niemand kan dragen wat hij gedragen heeft, maar we mogen zien wat hij al achter de rug heeft. En dan, zegt Exodus 34, dan gaat God voorbij en God gaat zijn eigen naam uitroepen. Dat is het antwoord op de vraag van Mozes. Mozes zegt, mag ik u zien? God zegt, ik zal mijn naam voor je uitroepen. Genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, Rachum we gaan doen. Erig apayim, lang van moed. En raf geset, veel in goedertierenheid, in verbondstrouw. Dus wat is God zien in de Torah? Dat is zijn eigenschappen ontdekken. Ontdekken wie hij is. Zijn kwaliteiten naar de mens toe. Dat God zijn eigenschappen gaat proclameren die hij heeft ten opzichte van de mensheid. Barmhartig, genadig, rijk aan goedertierenheid, eindeloos in erbarmen. En als God dan zijn naam heeft uitgeroepen, dan kan Mozes als het ware zeggen, nu heb ik het gezien. Dit was het antwoord op mijn bede. Dus als hier staat, God liet zich zien aan Abraham, dan mag Abraham aanschouwen welke kwaliteiten Adonai, de Heere God, voor hem heeft. Nou lezen we even door, Genesis 12 vers 7. En hij zeide, Wajomer, aan uw zaad, denk erom dat je het heel nauwkeurig vertaald, aan uw zaad zal ik dit land geven. Nou, daar heb je eigenlijk al die twee woorden bij elkaar. Die twee beloften. Land en zaad. Zaad en land. Die horen bij elkaar. Want het zaad wordt gezaaid in het land. Aan uw zaad zal ik dit land geven. En wat doet Abraham dan? Dan staat er en hij bouwde daar een altaar. Ladonai voor de Heere. Die zich aan hem had laten zien. Weer dat woord zien. En hij brak op. Vandaar. Naar het gebergte. ten oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op. Bethel in het westen. Ai ten oosten. En hij bouwde daar een altaar. En wat is dat nu? Moet je maar eens opletten. Dat is ook een prachtig motief. Als Abraham door het land trekt. Wat doet hij op verschillende momenten? Altaar bouwen. Soms ook een boom planten. En dan nog iets. Dat staat aan het eind van vers 8. Hij riep daar de naam van de eeuwige aan. Maar letterlijk kun je het ook vertalen. En dat is eigenlijk nog nauwkeuriger. Want er staat Vayikra Beshem. Hij riep daar de naam van de eeuwige uit. Weet je wat Abraham doet? Hij gaat de naam van God uitroepen. Denk je even in. Dit is vijandelijk gebied. Allemaal Kanaanieten. En Abraham komt daar als vreemdeling. Hoe gaat hij het land beërven? Wandelen. Wandelen door dat land. Altaren bouwen. Boomplanten. En dan gaat hij daar staan. En hij gaat roepen. En hij roept over dat land de naam van Adonai. En zo verklaart hij dat tot land van God. Zie je, dat is het. Zo wordt dat land daarmee in bezit genomen voor hem. Net zoals dat vaker gebeurde in het Oude Oosten. Dan kwam daar iemand en die riep daar de naam van een koning uit over een bepaald gebied. En daarmee was dat gebied dan eigendom van die vorst. Dus Abraham heeft in wezen een prachtige opdracht. Dus dat is eigenlijk niet zozeer bidden wat hij daar doet. De naam aanroepen, maar het is proclameren. De naam van God leggen over dat land. En die Kanaanieten, misschien hebben ze elkaar aangekeken en gezegd, weet jij wie dat is? Geen idee. Het is een vreemdeling zeker. Nou, en wat staat hij daar nou te roepen? Geen idee. Die man die staat daar maar. En hij roept iets onverstaanbaars. En als ze het geweten hadden. Oh, dan hadden ze even kunnen beseffen. Weet je wat hier gebeurt? Hier wordt geschiedenis gemaakt. Voor God. En dan hadden ze hun koffer alvast kunnen pakken. Want dan hadden ze kunnen weten. Hij komt erin. Straks gaan wij eruit. Pak je koffer maar, beste Kanaaniet. Dat betekent niet, let wel, dat God die Kanaanieten afschrijft. Want ook zij horen bij al die volkeren. In Abraham zullen ze gezegend worden. Die lijn die loopt tot op Matthäus 15, de Canaanese vrouw. Want die Canaanese vrouw in Matthäus 15, daar heb je Kanaan weer. En die Canaanese vrouw in Matthäus 15 met haar dochter, die komt daar bij Jezus. En zij vertegenwoordigt die zeven volkeren van Kanaan. Zie je, dat is weer de grote lijn. Dus uiteindelijk zal ook Kanaan de weg vinden naar het hart van God. Want God sluit niemand buiten. Alleen gaat het soms wel via een omweg. Maar als Abraham daar staat en de naam van Adonai uitroept, ze hadden kunnen beseffen, maar ze zien het niet. Oh, dat komt later. Hier begint iets nieuws. Dit is het andere begin. Hier staat een mens van een andere orde. En die roept daar de naam van die ene God uit. En wat Abraham daar doet, dat is weer de kern. Uiteindelijk zal die naam van God worden uitgeroepen over de hele aarde. God van de ganse aarde zal hij genoemd worden. Maar daarbij bedenk je ook even, Eretz betekent land, maar ook aarde. Dus wat Abraham doet, de naam uitroepen over het land, dat staat model voor de aarde. Want het land Kanaan staat model voor de aarde. Het volk Israël staat model voor de volkeren. Dat is ook weer een lijn om even vast te houden. Kijk, het land Kanaan staat model voor de hele aarde. Het is allebei Eretz. Aarde, land. Daarom vertaalt Buber het ook vaak met eerdland. Dan heb je het in één woord, aardland. Heb je het nou over het land of over de aarde? Dat is ook die tekst. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Of moet je nou vertalen, ze zullen het land beërven. Ja, allebei. Het is hetzelfde woord. Dus het land Kanaan staat model voor de aarde. De Bene Israël, de kinderen Israëls, staan model voor de Bene Adam, voor de mensenkinderen. God pakt altijd eentje als model, als maquette. En dan zegt God, kijk, ik doe het eerst in het klein, kleinschalig. Maar straks ga ik het grootschalig doen. Net als een steen die in de vijver valt. Eerst zie je kleine cirkeltjes op het water en die worden steeds groter. Dus Abraham is die steen die in de vijver valt. En dan zie je een paar kleine kringen op dat water. Maar straks, dan worden die kringen steeds wijder getrokken. De broederkring wordt wijd getrokken, zegt een oud gezang. Maar God durft het aan om het eerst heel in het klein te doen. Dat is de manier waarop hij te werk gaat. Die koningen der aarde die denken altijd dat ze meteen de wereld moeten veroveren. God zegt, ik begin gewoon met een heel klein project. Abraham. Maar via dat kleine project komen ze allemaal binnen. Maar God zegt, komt wel. We hebben geen haast. We komen er wel. Ik heb de tijd. Eeuwen. Aionen. God denkt in aionen, in olamim, in tijdperken. Dus God is niet gestrest. Ik zeg wel eens, in de hemel wordt niet gedraafd. In het boek Openbaring staat zo mooi, hij die op de troon gezeten is. Ja, dus met eerbied gesproken kun je zeggen, God kan het zittend af. Hij zit. En er staat ook ergens de goddeloze draven rond. Ja, ja. Ja, die hebben altijd haast. Die denken, nou, we moeten het zien te redden wat er te redden valt. God zegt, ik ga ze wel redden. Dat komt wel voor elkaar. Dus die tweede openbaring aan Abraham, Genesis 12 vers 7. En dan vers 8. Nou, daar mag Abraham het beleven in dat land. En daar heeft hij dan zijn tent met Ai aan de ene kant. Ai betekent puinhoop. En Bethel aan de andere kant, dat betekent huis van God. Mooi hè, daar zit hij. Tussen het huis van God en de puinhoop. Ik denk dat is vaak ons leven ook. Aan de ene kant de puinhoop, maar aan de andere kant het huis van God, Beit El. En letterlijk staat er Bethel in het oosten, maar je kunt ook vertalen Bethel van voren. Ja, Bethel van voren. Dus dan, want je bent in de schrift altijd georiënteerd. En georiënteerd, dat is je oriëntatie, dat betekent blik naar het oosten, waar de zon opgaat. Want hij is de opgang uit de hoogte. Dus wij zien uit naar de zon die opgaat, de zon der gerechtigheid. Dus Abraham heeft Bethel voor ogen. Huis van God. Dat is eigenlijk al profetisch, want die naam Bethel komt in feite pas aan de orde bij Jacob. Maar Abraham heeft daar als het ware al een preludium op, een voorspel. Ja, af en toe mag je alvast een voorspel beleven. En soms is het voorspel al zo mooi. Dan denk je, hoe moet het concert dan wel wezen? Ik denk, wij leven ook in de tijd van het voorspel. Maar het concert komt nog. Ja, dat is dus die tweede openbaring. En dan wordt er verteld in het vervolg van Genesis 12 dat er honger is in het land, vers 10. Ja, dat is ook wat. Beloofde land. Vindt u het daar ook zo fijn? Kom, ga met ons mee naar dat land van melk en honing. En wat krijg je in het beloofde land? Kanaanieten? Honger? Straks in Genesis 14 oorlog? Nou, wat had u nog meer willen hebben? Dan denk je toch ook, in wat voor land ben ik nou terechtgekomen? Ben ik niet verdwaald? Is dit echt het land, God, dat u bedoelde? Het lijkt een beetje moeizaam allemaal. En dan nog wat, dan staat er in het vervolg van Genesis 12, Abraham gaat naar Egypte. Dus, moet je opletten, Abraham heeft in zijn persoon meegemaakt wat heel Israël doormaakt. Abraham is in Babel geweest, Ur der Chaldeeën. En hij is in Egypte geweest. Wat is straks de weg van heel Israël? Egypte. En Babel. Dat zijn de twee uittochten in de Bijbel. Gods volk wordt uitgeleid uit Egypte. Gods volk wordt uitgeleid uit Babel. Nou, dat krijg je allemaal mee te maken. En Abraham als vader der gelovigen, hij heeft die twee ballingschappen meegemaakt, Egypte en Babel, en hij heeft ook die twee uittochten meegemaakt. Uit Babel, uit Egypte. Dus als later de kinderen Israëls zouden vragen aan Abraham, snapt u wat wij doormaken? Dan zegt Abraham, beste mensen, ik weet er alles van. Ik ben er ook geweest. Voel je? Dat heeft het allemaal beleefd. Dat lijkt als het ware weer helemaal op wat Hebreeën 4 zegt van Jezus. Hij is op gelijke wijze als wij verzocht geweest. Als je aan Jezus vraagt, wat ik nu allemaal doormaak, snapt u daar iets van? Dan kijkt Jezus je aan en hij zegt, ik weet het. Ik ben in al jouw ballingschappen geweest. Waar een mens ook kan zijn, al is het in de buitenste duisternis, al is het in de diepste nacht, dan zegt Jezus, daar ben ik ook geweest. Je kunt nooit zo diep zinken of hij is altijd nog onder jou. Hij is altijd nog dieper gegaan dan jij ooit zou kunnen gaan. En hij zegt, ik weet er alles van. Ik weet het uit ervaring. Net als die gevangenispredikant Legois zei, dan zei hij tegen een gevangene, leg al je kaarten maar op tafel, ik schrik nergens van. En ik denk, zo is het met de Heer Jezus ook. Hij zegt, leg al je kaarten maar op tafel. Ik zal er heus niet van schrikken. Ik weet wat het is om in Egypte te zitten. Ik weet wat Babel is. Ik heb het allemaal meegemaakt. En Abraham die is overal geweest. Babel, Egypte. Misschien wel daarom. Om de verzoekingen te kennen. Om te weten waar een mens doorheen gaat. En dan komt hij ook weer uit Egypte vandaan. Want ik denk, we moeten het tempo maar een beetje opvoeren. Ik sla af en toe een stukje over. Dat is dan huiswerk. Dat mag u allemaal eens bekijken. Want dan in Genesis 13, dan komt hij weer terug waar hij eerst was. Genesis 13 vers 3, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger, Berishona, eigenlijk in het eerste, in het beginstadium had gemaakt. En hij riep daar de naam van de eeuwige uit. Oh, dat is zo mooi. Dan komt hij weer terug waar hij was. Zo moeten wij soms ook terug naar het begin. Terug naar die eerste liefde, terug naar dat eerste fundament, weer terug naar de basis. En dat is ook zo genadig van God, hè? Dat God zegt, nou dan laat ik je gewoon weer teruggaan, daartussen Bethel en Ai. Bij hem is er altijd een weg terug. God zegt niet tegen Abraham, ja nou zit je in Egypte. Ja, had je nooit moeten doen man. Pech gehad. Nee, God zegt, dan ga je gewoon weer de draad oppakken. Je mag altijd weer die draad oppakken waar je gebleven was. Dat doet God in je leven ook. Hij zegt, ik pak die draad weer op. Waar waren we gebleven? Zegt een goede onderwijzer ook tegen zijn leerlingen. Waar waren we gebleven de vorige keer? Nou, en dan nog even iets. We gaan langzamerhand een beetje afronden. Want ja, ik heb ook iets voor ogen, dus die klok daar. Maar, nou moet je even opletten, drie aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham is in Babel geweest en in Egypte. Jacob ook. Daar Padan Aram heet het dan. Dat twee stromen land, daar bij Laban. 22 jaar in ballingschap. Jacob, hij heeft dat ook meegemaakt. Hij is ook in Egypte geweest, aan het eind van zijn leven. Met Jozef. Dus Jacob heeft het ook allebei ervaren. Abraham heeft het allebei ervaren. Babel en Egypte. Jacob heeft het allebei ervaren. Babel en Egypte. Alleen Isaac niet. Isaac is nooit het land uit geweest. Even in het gebied van de Filistijnen, maar dat hoort in wezen bij het beloofde land. Maar Isaac is nooit buiten geweest. Weet je waarom niet? Isaac is de gestalte van de zoon in de Bijbel. Isaac is de zoon. De modelzoon. De zoon der belofte. En die gaan nooit naar buiten. De zoon blijft eeuwig in het huis. Daarom, Isaac is nooit buiten geweest. Isaac is niet in Babel geweest. Isaac is niet in Egypte geweest. Als je aan Isaac vraagt aan het eind van je leven, waar was je? Dan zegt hij altijd thuis. Nooit buitenshuis. Waarom dan niet? Ja, ik ben de zoon. Nou, dat is de gestalte van het zoonschap. Nooit buiten de deur. Nooit eruit. De zonen gaan nooit naar buiten. Die blijven altijd in het huis van de vader, in het land van de belofte. Daar zie je dat zo prachtig uitgebeeld. Maar dat is even die grote lijn, hè? Kijk, dat is het geheim. Oh, zo heeft Genesis zoveel van die kostbare geheimen. En daarom, daar gaan we nu maar even mee afronden, daarom is Genesis ook zo profetisch, hè? Er is een Joodse denker geweest die heeft gezegd, Genesis komt aan het eind. Genesis komt aan het eind. Oh, ik zie met vreugde uit naar Genesis. Want dan denk ik, er staat ook in Prediker 3. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Nou, God zoekt ook Genesis weer op. God zegt, als iedereen denkt, nou dat is kwijt. Oh, dat is geweest. Zegt God, gaan we weer opzoeken. En dan zegt God, nou dan gaan we Genesis weer opslaan. En dat komt weer terug. En al die geschiedenissen uit Genesis, die komen weer terug. En daarom staat er in Prediker 3 vers 15. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. De Statenvertaling zegt, God zoekt het weggedrevene. Mooi hè? En daarom eindigen we nu. God raakt nooit iets kwijt. Het kan kwijt lijken. Ja, en wij zijn soms ook iets kwijt. Ik was gisteravond opeens mijn Hebreeuwse Bijbel kwijt. Nou, ik dacht, wat moet dat worden morgen? Nou ja, gelukkig had ik nog iets waar ook de Hebreeuwse tekst in staat. Maar ik moet hem dan nog wel terugvinden. Nou, maar God is ook een expert in het terugvinden. Ja. Ik weet nog, een van de mensen, dan ga ik echt sluiten. Ja, dat is altijd het lastige, wat is nou je laatste zin? Maar, we moeten ook nog eten. Maar een van mijn leermeesters, een predikant van wie ik heel veel geleerd heb, Bartolt van Ginkel, die zei een keer, God raakt geen elektron kwijt. Zelfs het kleinste deeltje in de schepping, God raakt nooit iets kwijt. Zeker geen mensen. Voor hem ben je nooit onvindbaar. Zelfs dat honderdste lammetje vindt hij terug. Dan zegt God niet, nou ja, de meerderheid is binnen. We sluiten de kooi. Nee, God zegt, ik ga net zo lang zoeken. Tot ik dat honderdste lammetje ook gevonden heb. Hij is een expert in het vinden. Amen.